Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Vaders, die zich een gemeente ten eeuwige leven verkoren heeft. In de naam des Zoons, die het kruis heeft verdragen en de schande heeft veracht. En in de naam des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart, hen geven de verlichte ogen des verstands. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij gaan zingen uit Psalm 118 en daarvan het 13e vers. Gezegend zij de grote koning die tot ons komt in 's Heere naam. Wij zegenen u uit 's Heere woning, wij zegenen u al te samen. 13e van 118. Deze middag kunt u vinden in het evangelie naar de beschrijving van Matteüs. We lezen het 26e hoofdstuk, de versen 36 tot en met 56. Matteüs 26, vers 36 tot en met 56. In aansluiting daarop zingen we uit Psalm 69, het 4e vers. Mijn broederen ben ik vreemd, door elk onteerd en onbekend de zonen mijner moeder. En wat er verder volgt. Daarna doen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. We lezen Matteüs 26, vers 36 tot en met 56 en zingen daarna Psalm 69, vers 4. Toen ging Jezus met hen in een plaats genaamd Gethsemane en zeide tot de discipelen: zit hier neder totdat ik heen ga en aldaar zal gebeden hebben. En met zich nemende Petrus en de twee zonen van Zebedeus begon hij droevig en zeer beangst te worden. Toen zeide hij tot hen: mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. blijft hier en waakt met mij. En een weinig voortgegaan zijnde viel hij op zijn aangezicht, biddende en zeggende: Mijn vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Toch niet gelijk ik wil, maar gelijk gij wilt. En hij kwam tot de discipelen en vond hen slapende en zeide tot Petrus: Kunt gij dan niet 1 uur met mij waken? Waakt en bid, opdat gij niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Wederom ten tweede male heengaande bad hij, zeggende: Mijn vader, indien deze drinkbeker van mij niet voorbij kan gaan, tenzij dat ik hem drinke, uw wil geschieden. Komende bij hen vond hij hen wederom slapende, want hun ogen waren bezwaard. En hen latende ging hij wederom heen en bad ten derde male, zeggende dezelfde woorden. Toen kwam hij tot zijn discipelen en zeide tot hen: Slaap nu voort en rust. Zie, de ure is nabijgekomen en de Zoon des mensen wordt overgeleverd in de handen der zondaren. Staat op, laat ons gaan, zie, hij is nabij die mij verraadt. En als hij nog sprak, zie, Judas, een van de 12, kwam, en met hem een grote schare met zwaarden en stokken, gezonden van de overpriesters en ouderlingen des volks. En die hem verriet, had hun een teken gegeven, zeggende: Dien ik zal kussen, dezelfde is het, grijpt hem. En terstond komende tot Jezus, zeide hij: Wees gegroet, rabbi. En hij kuste hem. Maar Jezus zeide tot hem: Vriend, waartoe zijt gij hier? Toen kwamen zij toe en sloegen de handen aan Jezus en grepen hem. En zie, een van degenen die met Jezus waren, de hand uitstekende, trok zijn zwaard uit en slaande de dienstknecht des hogepriesters, hieuw zijn oor af. Toen zeide Jezus tot hem: Keer uw zwaard weder in zijn plaats, want allen die het zwaard nemen, zullen door het zwaard vergaan. Of meent gij dat ik mijn vader nu niet kan bidden, en hij zal mij meer dan 12 legioenen engelen bijzetten? Hoe zouden dan de schriften vervuld worden die zeggen dat het al zo geschieden moet? Terzelfde uren sprak Jezus tot de scharen: Gij zijt uitgegaan, als tegen een moordenaar, met zwaarden en stokken om mij te vangen. Dagelijks zat ik bij u, lerende in de tempel, en gij hebt mij niet gegrepen. Doch dit alles is geschied, opdat de schriften der profeten zouden vervuld worden. Toen vluchtten al de discipelen, hem verlatende.
Thank you.
Een ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand God des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. De tekst voor de prediking voor deze avond kunt u vinden in het gedeelte dat we samen lazen, Matteüs 26, de versen 40 en 41. Matteüs 26, vers 40 en 41, daar lezen wij Gods woord als volgt. En hij kwam tot de discipelen en vond hen slapende en zeide tot Petrus, kunt gij dan niet één uur met mij waken? Waakt en bid, opdat gij niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Voor wij tot de verkondiging overgaan, willen we samen eerst de Heere gaan zoeken en hem bidden om zijn zegen. Eeuwige en drie-enige God in de hemel, wij zoeken uw aangezicht. En als wij dat zo zeggen, Heere, overtuig ons ervan dat het dan niet vanzelfsprekend is dat wij dat aangezicht ook zullen vinden. Uw aangezicht, zoals de psalm dat zegt, in gunst tot ons gewend. Uw vriendelijk aangezicht, dat vrolijkheid en licht verspreidt. Want Heere, door onze zonden hebben wij uw aangezicht vertorend. Hebt u uw aangezicht afgewend. En u zou naar recht handelen, Heere, als u niet naar ons zou omzien. Geef ons daar een besef van als wij tot u bidden. Iets van onze rechteloosheid. En dat het alleen genade zou zijn als u vanavond zou laten blijken dat u er bent en dat u in gunst op ons zou willen neerzien. Maar Heere, wij komen niet tot u vanwege wie wij zijn. De vrijmoedigheid in het gebed mag toch liggen in het woord dat gij gesproken hebt. Omdat u zegt, stort voor mij uit uw ganse hart, zoekt dagelijks mijn aangezicht. En laat alles in bidden en smeken onder dankzegging bekend worden bij God. Daarom mag een zondig mensenkind toch tot u naderen. Omdat u zelf daartoe mensen uitnodigt. En Heere, dan mogen wij u allereerst wel danken dat wij vanavond ook hier weer in uw huis mogen zijn. Geef ons het voorrecht ervan te verstaan dat er een zondag is. Dat u een dag hebt vrijgemaakt waarop we mogen rusten van de dagelijkse dingen. En heel in het bijzonder mogen zijn met de dingen van uw koninkrijk. U wilt niet dat ons leven voorbij gaat met alleen maar de tijdelijke dingen. Ook al hebt u die op onze handen gelegd en ook al mogen we een goddelijk beroep bekleden en ook al zijn het oorbare en eerbare dingen waarmee we dagelijks onze dagen bezig zijn, het zijn toch in wezen vergankelijke dingen. Dingen die voorbij gaan, hoe nuttig en hoe nodig ze in zichzelf ook kunnen zijn. En u wilt niet dat dat ons leven zal beheersen. En dat we daar al onze krachten aan zouden besteden. Maar u wilt dat wij voorbereid zijn. Voorbereid op de grote ontmoeting met u. Die wellicht wel heel dichtbij kan zijn voor deze en gene. Het leven is immers een damp en de dood wenkt ieder uur. En dat geldt niet alleen voor oude mensen. Maar dat geldt ook voor jongeren. Het geldt voor de jongsten in ons midden. Doordring ons daarvan, heren, dat we daarbij leven bij die werkelijkheid en dat we u vandaag zullen zoeken. Dat we uw stem heden zullen horen. Schenk ons uw geest, opdat we dat heil en troostrijk woord zouden mogen geloven. En als we dan vanavond, in het bijzonder bij het lijden van de Heer Jezus, bepaald worden, geef ons oog, Heere, voor dat lijden. Leer ons dat lijden recht te betrachten. Laat in die zee onze gedachten mogen verzinken. En geef ons te zien waarom dat nu nodig was. Geef ons er iets van te beleven. Dat u in de plaats van zondaren bent gaan staan. Dat u als borg u hebt gesteld voor uw kerk. Een schuld hebt willen dragen. Een straf hebt willen boeten. En dat zonder enige verdienste en zonder enige bijdrage van hun kant. En geef ons dat ook te beseffen, Heere, dat Christus te zijner tijd, toen wij nog krachteloos waren, voor goddelozen is gestorven. Laten dat niet alleen maar woorden zijn, Heere, maar geef ze ook inhoud in ons leven. En dat wij onze naam zouden horen noemen. En dat we verwonderd erover raken dat u juist voor zulken uw leven hebt afgelegd. Heere, wil geven dat we daar voor het eerst onder verbroken mogen raken. Voor uw zonde, onder uw zondaarsliefde. En dat we voor het eerst, maar ook opnieuw, door die liefde aan uw voeten mogen gebracht worden. En dat we verder geleid ook zouden mogen worden in die genade en in die kennis van de Heer Jezus Christus. Opdat we meer mogen leren van wie wij zijn. En meer mogen leren van wie u bent. In uw heiligheid en uw rechtvaardigheid. Maar ook in uw barmhartigheid en goedertierenheid. Opnieuw bidden we u om uw Heilige Geest. Wat wij vanochtend nodig hadden, Heren, kunnen we ook vanavond niet missen. Opnieuw kunnen we niet zomaar aan de prediking beginnen. Doe ons dat beseffen. En schenk ons de hulp en de genade van uw geest. En Heren, wilt u dat schenken overal waar uw woord mag worden verkondigd? Breid uw koninkrijk uit. Gebruik daarvoor het middel van de prediking zoals u beloofd en toegezegd hebt. Wilt u allen die in uw dienst mogen arbeiden, predikanten die het woord mogen verkondigen, ouderlingen die het woord mogen lezen, studenten en kandidaten, wilt u ze bedienen met uw geest? Wilt u zendelingen en evangelisten aangorden en geven dat ze dat werk niet als zuchtende mogen doen, maar dat ze toch mogen zien dat u meekomt en dat u dat woord niet ledig laat wederkeren, maar dat u ermee doet wat u behaagt? Dat u het voorspoedig doet zijn in hetgeen waartoe gij het zendt. En geef zo, Heere, dat die oude beloften vandaag vervuld mogen worden. Dat aan het rijk van de vorst der duisternis schade mag worden toegebracht. Dat er velen mogen worden ingelijfd en ingeschreven in de boeken van uw volk. Waarin u ze zal tellen. Als in Israël ingelijfd en doen de naam van Sions kinderen dragen. Die grote scharen uit noorden en zuiden, oosten en westen, die met Isaac, met Abraham, Isaac en Jacob in het koninkrijk der hemelen u de Heere mag grootmaken. Wij bidden u, Heere, voor de arbeid onder dat volk van Abraham, Isaac en Jacob. Dat voor een klein gedeelte nog uw woord bestudeert, maar zonder verstand, zoals de apostel zegt. Waarop een deksel op het hart ligt, wilt u geven dat dat er afgenomen mag worden, dat ze de Christus en schriften mogen ontdekken. En wilt u dat overgrote deel van het volk dat in het liberalisme en het humanisme ten onder gaat, wilt u het bekeren, heren, naar uw beloften. Waar u toch gezegd hebt dat door het geloof in Christus geheel Israël zalig zal worden. Gedenk, heren, aan uw kerk die in de verdrukking leeft, die vervolgd worden vanwege het geloof, die huis en haard kwijtraken, gevangen gezet worden, wier leven bedreigd wordt. Wilt u ze kracht geven, heren, standvastigheid in het geloof. En wilt u ze door uw Heilige Geest toch die blijdschap geven die de apostelen hadden, omdat ze verwaardigd werden om in de naam van Jezus Christus te lijden. Wij bidden u, heren, voor de wereld, de schepping die zucht als in barensnood, die bloed uit duizend wonden, onze medeschepselen die door rampen in de schepping getroffen worden, zij die in oorlogsgebieden leven onder de terreur zuchten. Heren, wilt u al die bewegingen toch een halt toeroepen, valse godsdiensten schade berokkenen en geven dat uw koninkrijk over het wereld rond zou mogen heersen. Wij bidden u voor ons eigen land en het volk dat daarin leeft, wat in het verleden zo rijk bewelddadigd is, zoveel genade heeft ontvangen en nu voorop loopt in het afwijken van uw wet en woord. We bidden u, heren, voor de verkiezingen die deze week zullen gehouden worden, zo u het geeft. Dat wij onze taak en onze roeping zouden mogen verstaan, heren, in het licht van uw woord en van uw koninkrijk, om onze stem uit te mogen brengen. En wij bidden u, wilt u ruimte blijven bieden aan hen die vanuit de norm van uw woord in de politiek werkzaam zijn, hier plaatselijk, provinciaal en ook landelijk. En geef toch dat ons land uw woord mag blijven horen, dat er gelegenheden mogen zijn waarop uw woord geopend mag worden en waarop land en volk, regering en overheid mag gewezen worden op de dure roeping om uw dienares te zijn. Zie zo op ons in gunst van boven, heren. Wil ons bewaren deze avond voor de zonde. Open uw woord voor ons hart. Open uw hart voor ons woord. Wees in ons midden. Scheld de boze. En bind hem, heren, opdat hij zijn kerkverstorende werk niet zal kunnen doen. Maar neem onze harten en gedachten gevangen onder uw woord. En wilt u de vrucht in onze harten schenken. Van bekering en van geloof. Wij vragen het u om Jezus wil. Amen. Wij gaan zingen uit Psalm 88, de versen 9, 10 en 11. Psalm 88, vers 9. Waarom is het dat gij mij verstoot? Waarom verbergt uw gunstrijk ogen? Het tiende, ik ben met verschrikking aangedaan. Mijn moed verflauwt, mijn leden beven. Uw dierbare gunst heeft mij begeven. En het elfde, gij hebt en metgezel en vriend van mij verwijderd in mijn lijden. 9, 10 en 11 van Psalm 88. Ondertussen krijgt u gelegenheid om uw gaven te geven voor de Heere en zijn dienst. In twee rondgangen, de eerste voor de kerk en de tweede voor de kerkelijke kassen. De Heere zegene u met uw gaven. Aan het einde van de prediking, na het amen, zingen we uit Psalm 17, het vierde vers. Maak uw weldaan wonderbaar, gij die uw kinderen wilt behoeden voor vijandsmacht en vreselijk woeden en hen beschermt in het grootst gevaar. En wat er verder volgt uit het vierde vers van Psalm 17, wat wij straks zingen na de prediking. Geliefde gemeente, jongelui, jullie hebben misschien wel eens gehoord van de naam Socrates. Socrates, dat was een heel beroemde Griekse filosoof die enkele eeuwen voor de geboorte van de Heer Jezus Christus leefde. En die Socrates, die werd op een bepaald moment gevangen genomen. Want hij verkondigde een nieuwe leer, zo luidde de beschuldiging. Een leer waarin geen plaats was voor de oude goden van Griekenland. En daarmee, zo luidde de aanklacht, bedierf hij de jeugd. En Socrates die werd daardoor veroordeeld tot het drinken van de gifbeker. Ter dood veroordeeld. En dan wordt er in de boeken heel uitvoerig beschreven hoe deze Socrates zijn dood tegemoet ging. Hoe kalm en totaal onbewogen dat hij dat deed. Hij bestrafte zijn vrienden die hem kwamen beklagen. Hij stuurde zijn vrouw en zoontje weg die hem kwamen betreuren. Hij wilde in volledige gemoedsrust zijn einde tegemoet ging. Hij wilde tot het einde toe bezig blijven met het doseren en filosoferen met zijn leerlingen. En Socrates is in de oude literatuur het voorbeeld van hoe iemand onbevreesd zijn dood tegemoet kan gaan. En hoe anders is het dan met de Heer Jezus Christus? Als we zien hoe Hij zijn dood tegemoet gaat. Als Hij de drinkbeker van zijn Vader krijgt aangereikt. Dan begint Hij droevig, zeer beangst te worden. Dan zegt Hij, mijn ziel is bitterlijk bedroefd tot de dood toe. Bij de Heer Jezus geen onmenselijk stoïcisme, geen onbevreesdheid en geen onbewogenheid. Zijn ziel is beangstigd en bedroefd. En we willen daarover gaan nadenken met elkaar. Aan de hand van twee gedachten, twee punten. Allereerst letten wij op de beker van de Vader, want dat veroorzaakt met name zijn lijden. De drinkbeker van zijn Vader. En ten tweede letten wij ook op de slaap van zijn discipelen. Die zijn lijden ook verzwaren. Dus we zien hoe de Heer Jezus lijdt in de hof van Gethsemane. De drinkbeker van zijn Vader en de slaap van zijn discipelen. We zien gemeente in de gemoedstoestand van de Heer Jezus Christus wel steeds verandering komen. Als we het gedeelte hiervoor zouden lezen, hoe de Heer Jezus in de paaszaal zich gedraagt, dan spreekt hij over zijn grote begeerte om het avond of om het paascha met de discipelen te eten. Dit paascha dat toch ook spreekt van zijn offer. Dat paaslam dat toch herinnert aan het feit dat hij geslacht moet worden. Maar hij begeert ernaar, zo zegt hij. En een aantal uren later, in de hof van Gethsemane, lezen we dat hij droevig en zeer beangst begint te worden. Komt dat omdat het lijden nu pas een beetje gaat doordringen en dat hij nu pas begint te beseffen wat dat betekent? En nu weer dichterbij komt, dat hij nu de werkelijkheid onder ogen moet zien. Nee, dat is het niet. De Heer Jezus heeft vanaf het begin van zijn leven al geweten, en zelfs al van eeuwigheid af, welke weg hij moest gaan. Ik kom, o God, om uw wil te doen. Maar het heeft alles te maken met die beker waar hij het over heeft. De drinkbeker van zijn vader die hij hier aan de lippen krijgt gezet. Nu gaat het lijden pas werkelijk beginnen. En als hij zegt, mijn ziel is beangstigd en bedroefd, dan betekent dat niet zomaar een emotie zoals wij wel eens angstig kunnen zijn. Maar dit wordt alles veroorzaakt door die beker die hem aangereikt wordt. En wat is dan die beker, die drinkbeker van de Vader? Wel, de drinkbeker in het algemeen, vanuit het Oude Testament kunnen we zeggen, dat kan als een beeld gebruikt worden voor het levenslot van een mens. Dat iemand de beker moet leegdringen, vaak gerelateerd aan lijden, aan moeite. Maar heel in het bijzonder is de drinkbeker een beeld van de toorn van God. En daar wordt Christus hiermee geconfronteerd. Hier moet hij de eerste slokken drinken van die beker die hem straks op Golgotha wordt aangereikt en die hij straks tot de laatste druppel moet leegdrinken. Hier voelt hij al het gewicht van de toorn van God. En die wordt zo erg, zo beschrijft Lucas, dat het zweet als bloed uit zijn poriën geperst wordt. In de grondtaal staat er dan het woord tromboi. Wij weten wat trombose is. Klonters bloed komen uit zijn poriën. En hij heeft het al gezegd, hoe word ik geperst totdat het alles volbracht zij. En in Gethsemane krijgt hij een voorproef van wat er straks op Golgotha ten volle moet worden ondervonden. Gethsemane is een voorportaal van Golgotha. En dat beangstigt de Heer Jezus, want de Heer Jezus is heel vaak in Gethsemane geweest. Ook Judas wist dat de Heer Jezus zich daar vaak terugtrok, tussen die olijfbomen, om daar te bidden, om daar de gemeenschap met zijn hemelse Vader te zoeken. Maar hoe anders is het nu? Hij voelt dat zijn vader zich terugtrekt. En dat is uiteindelijk, gemeente, de kern van het oordeel van God. Dat de Heere zich terugtrekt. Dat de Heere zijn rug toekeert naar de zondaar. En dat is uiteindelijk dan ook het gevolg van de zonde. En als we over de zonde nadenken, gemeente, dan kunnen we daar heel veel dingen over zeggen, wat zonde nu precies is. Je zou kunnen zeggen, zonde, dat is dat wij met de rug naar God toestaan. Ik hoop dat jullie dat ook zien, jongens en meisjes, als je 's avonds vraagt of de Heer je zonde wil vergeven. Schoon mijn zonde, vele zijn, maak om Jezus wil maar rein. Dat de kern van die zonde is dat wij met onze rug naar God toe leven. Dat we met ons gezicht, met onze levenshouding in de richting van de wereld en van de zonde staan, en dat we met onze rug naar God toestaan. En dat is natuurlijk een krenking van God. Dat is beledigend. Als ik zo met u zou praten. Als ik mij zou omdraaien. En u mijn rug zou laten zien. Dan ervaart u dat als een belediging. Dat is een krenking. Wel nu, zo doet de mens. Hij staat met de rug naar God toe. Dat gebeurt in de wereld natuurlijk heel bruut en heel goddeloos. En mensen spotten met God. En met zijn dag en met zijn woord. In goddeloosheid, in wetteloosheid. Maar dat kan ook in de kerk. En dat je wel je godsdienstige plichten naleeft, maar dat het toch eigenlijk je hart niet heeft. En dat je eigenlijk niet aan God denkt. Dat je bezig bent met heel andere dingen in je leven. Dat andere dingen je aandacht opeisen. En er is wel een stukje godsdienst in het leven, maar dat is het dan ook. Ook als kerkmens staan we van nature met de rug naar God toe. En wat is nou de kern van het oordeel van God, waar Christus hiermee geconfronteerd wordt? Het oordeel van God, dat is dat God een mens daaraan overgeeft. En dat hij zegt, wel nu ga je gang dan maar, als je dan met je rug naar mij toe wilt leven. Dan trek ik mijzelf terug. Je hebt zonder mij geleefd. En in het oordeel laat God een mens zonder God sterven. En dat is de kern van het oordeel. God trekt zich terug. En gemeente, dat zal een mens ook voelen. Ieder mens zoals hij geboren wordt. Kerkmens en wereldling, Jood en heiden, ieder mens heeft Gods aanwezigheid in zijn leven. Paulus zegt tegen de Grieken op de Areopagus, door hem leven wij, door hem bewegen wij ons en door hem zijn wij. Ieder mens leeft door God. Maar in het oordeel trekt God zich van die mens terug. En dan voelt een mens pas goed wat dat betekent als hij zonder God die eeuwige duisternis in moet. Dat God zich terugtrekt. Dat God daar niet meer is. Dan voelt een mens dat alles waar hij zijn hart op had gezet. Alles wat hij in de plaats van God had gesteld. Dat dat maar schijn is geweest, dat dat nep, dat dat bedrog is geweest, surrogaat, alles in de plaats van God. En of dat nu je geld is geweest, of je bezittingen, je eer, je carrière, waar je mens zich ook druk over kan maken, dan beleeft een mens het. Wat het een mens baat, zo hij de hele wereld zou winnen en hij leidt schade aan zijn ziel. Zelfs de mensen waar je op leunt en steunt en waar je met heel je hart aan verbonden bent. Je man, je vrouw, je ouders, je gezin. Die kunnen je niet helpen in dat oordeel van God. Dus als wij God missen, gemeente, in ons leven, wat wij dan ook hebben. Gezondheid, geld, gezin. Als wij God missen. Dan missen wij alles en dan betekent heel ons leven uiteindelijk niets. En dat is het oordeel van God. En de Heer Jezus die voelt dat hier. Nu hij die beker krijgt aangereikt. Nu hij de eerste slokken moet drinken van wat straks op Golgotha moet worden leeggedronken. Dat de Heere, dat zijn Vader zich terugtrekt. Dat gevoelt hij hier. Dat is die drinkbeker die hij krijgt aangereikt in de hof van Gethsemane. Als een voorproef van wat op Golgotha ten volle wordt beleefd. Dat God hem daar verlaat. En waarin hij het uitroept, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En gemeente, de toepasselijke vraag die we elkaar moeten stellen, is of wij nu oog hebben voor wat Christus hier moet lijden. Wat nou de kern is van die drinkbeker. Waarom dat nodig is. Of wij dus beseffen wat wij doen als wij zondigen. En wat het gevolg daarvan is. Als er geen verandering komt in ons leven. Dat God zich terugtrekt. Dat er een eeuwige buitenste duisternis zal volgen. Of wij oog hebben voor dat bittere lijden van Christus. Wat hij hier moet ondergaan. Zoals die oude dichters dat soms zo kernachtig kunnen zeggen. De nagel en de speer, een gedicht van McCheyne. De geesel die u sloeg. En de bloedbedropen kroon die uw schedel droeg. Dit is al geschied, helaas, om mijn zonde. Jacob Revius bedoel ik. Hebben wij daar oog voor? Als wij die bekende klanken over het lijden van Christus lezen. Dit is al geschied, helaas. Om mijn zonde, hij gebonden, opdat ik zou kunnen worden ontbonden. Hij ter dood veroordeeld, opdat ik nimmer meer zou omkomen. De discipelen, gemeente, die hebben daar niet zo heel veel oog voor nog. Want zij slapen. Want als de Heer Jezus terugkomt nadat hij 1 uur gebeden heeft en geworsteld heeft, dan, zo lezen we in onze tekst, vindt hij hen slapende. En hij maakt Petrus wakker. Petrus, die toch altijd eerst het woord nam, wordt hier als eerste wakker gemaakt en hij krijgt het verwijt: kunt gij dan niet 1 uur met mij waken? Petrus, de rotsman, die zo'n heerlijke belijdenis had gesproken, die door Jezus werd zalig gesproken. Zalig zijt gij, Simon Barjone, want vlees en bloed hebben u het niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemel is. Petrus, die ook hele grote woorden had gesproken, in zijn overmoed had gezegd: al zouden zij ook allen aan u geërgerd worden, ik zal geenszins geërgerd worden. Juist nu zijn meester het zo moeilijk heeft, nu slaapt Petrus. Petrus die beloofd had aan Christus: ik ben bereid om met u de dood in te gaan. En nu is de Heer Jezus in doodsnood. En nu slaapt Petrus. Evenals die twee anderen. Hij was samen met de twee zonen van Zebedeeus, zo lezen we in vers 37, met de Heer Jezus meegegaan. Deze drie discipelen hadden een bijzondere plaats in de kring van de Heer Jezus volgelingen. Die op verschillende gelegenheden met de Heer Jezus mee mochten. Bijvoorbeeld in het huis van Jairus, waar dat dochtertje gestorven was, mochten deze drie mee. Of op de berg der verheerlijking, waar de Heer Jezus een gesprek had met Mozes en Elia over zijn lijden. Daar waren deze drie getuigen van. En juist zij slapen. Petrus de rotsman, de zonen van Zebedeeus, die ook al van die grote woorden hadden gesproken, die aan de Heer Jezus hadden gevraagd of ze elk aan een kant van hem mochten zitten in zijn koninkrijk. Eén aan de linkerhand en één aan de rechterhand. En toen de Heer Jezus de vraag stelde, maar kunt gij dan die beker drinken die ik moet drinken? Toen hebben ze in hun overmoed gezegd, ja, wij kunnen. En nu de Heer Jezus bezig is met het drinken van die beker, nu slapen die zonen van Zebedeus. Niet één uur kunnen ze met hem waken. En jongens en meisjes, dat is toch eigenlijk wel opmerkelijk, vinden jullie niet? Want dit waren stuk voor stuk mannen die normaal gesproken gewend waren om 's nachts wakker te zijn. Die vissersmannen, die visten de hele nacht vaak door. Toen waren ze wakker. Toen konden ze wakker blijven en nu hun meester zo aan het lijden is. Nu hij hen nodig heeft, nu hij vraagt om met hem te waken, nu worden hun ogen bezwaard. Waar ze met hun dagelijkse werk totaal geen last van schenen te hebben, blijkt in het geestelijke werk onmogelijk. Ze slapen. En in Gethsemane gemeente wordt duidelijk wie de discipelen zijn. Hier wordt duidelijk wat de kerk is. Gethsemane laat zien, gemeente, dat de Heer Jezus er in zijn lijden alleen voor staat. Zoals we dat hebben gezongen uit Psalm 69 en uit Psalm 88. Hij heeft die pers alleen getreden. Hij is die strijd met de duivel alleen aangegaan. Hij moest die beker alleen leeg drinken. Hij moest die gang als borg alleen gaan. Want de kerk die slaapt. En de Heer Jezus moet de strijd alleen strijden. Niets komt er van de mens bij. Dat wordt hier ook al duidelijk. En op zoveel plaatsen in de schrift. Alle roem is uitgesloten. En onverdiende zaligheid heb ik van mijn God genoten. Ik roem in de vrije gunst alleen. Hij gaat die weg alleen. En tegelijkertijd komt toch ook weer die oproep. Waakt en bid. Opdat ge niet in verzoeking komt. En de Heer Jezus geeft er ook de reden bij, de motivatie. Want de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Ja, het is vrije gunst. En het is genade alleen, niet uit de werken, niet uit het waken, opdat niemand zal roemen en tegelijkertijd. De verantwoordelijkheid wordt hier opgelegd om te waken en te bidden. In Psalm 127 lezen we dat het de Heere is die de stad bewaakt. En toch moeten er wachters voor staan. Wij belijden met zondag 10 of met artikel 13 van de geloofbelijdenis dat alle dingen door Gods hand worden bestuurd in zijn voorzienigheid. En toch moeten wij waken dat we onszelf niet in gevaar brengen of onze kinderen niet in gevaar laten komen. En draaien we 's avonds onze deur op slot enzovoort. En dat geldt ook geestelijk. Waakt en bid, zo zegt de Heer Jezus tegen die slapende mannen, opdat ge niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. En de Heer Jezus laat met deze woorden dus zien dat er reden is dat ze moeten waken. Wanneer moet er gewaakt worden? Wel, het is het beeld van de stad waarom muren heen staan, waar wakers op de wachttoren staan. En waar staat een waker, een wachter naar te kijken? Waarom moet hij wakker blijven? Maar hij moet waken dat die stad niet aangevallen wordt. Hij moet waken dat de vijanden niet binnenkomen. En dan moet zo'n wachter natuurlijk wel weten wie de vijanden zijn. Hij moet weten waar die vijanden vandaan komen. Hij moet weten wat de tactiek is van die vijanden. Hoe kan een wachter anders waken als hij niet weet van vijanden? En de Heer Jezus wijst er ons dus op, niet alleen die discipelen daar en toen, maar ook vandaag de dag wijst de Heer ons erop dat er vijanden zijn. En dat die ons in verzoeking willen leiden. Die vijanden, zoals ik vanochtend ook zei, die door de catechismus de doodvijanden genoemd worden. Die het op onze ondergang gemunt hebben. Geestelijke vijanden. Die zich in allerlei soorten gedaanten vertonen. En die allerlei middelen gebruiken om mensen te laten inslapen. En bij God vandaan te houden of te krijgen. Die grote vijand, de Satan. De grote tegenstander van God, de duivel. De heen- en weerwerper, zoals zijn naam eigenlijk luidt. Die mensen bij God vandaan wil houden. Of mensen bij God vandaan wil trekken. Die zelfs als het kan de uitverkorenen nog zou verleiden. De mensenmoordenaar van de beginnen. Hij is zo'n vijand. Waar de Heer Jezus toe oproept om te waken. Dat we die vijand kennen. Gemeente, kent u de duivel? Weet u wie dat is? Het is niet zo'n best teken als wij nooit last hebben van de duivel. Als we geen weet hebben van het bestaan van de Satan. Ieder die genade kent, die zal het met Paulus moeten zeggen. Zijn listen zijn mij niet onbekend. Waakt tegen die Satan die welhaast van alles gebruik lijkt te maken om mensen maar bij de Heer en zijn woord vandaan te houden. Of het nu de voorspoed is, of het nu de tegenspoed is, of het nu de welvaart is, het materialisme, de wetenschap, zelfs van de godsdienst maakt hij gebruik. De wereld, ook zo'n vijand, waartegen gewaakt moet worden. De wereld die lokt. De wereld die nodigt. De wereld die zich juist in onze dagen etaleert en adverteert. In de meest letterlijke zin van het woord. En die zoveel middelen heeft gekregen. In vergelijking tot vroeger. Waarin de verleidingen en de verzoekingen in onze huizen en onze telefoons binnencijpelen. Waakt en bid. De Satan en de wereld, gemeente, die weten dat ze een kleine tijd hebben, zo zegt Petrus in zijn eerste brief. En daarom gaat die Satan rond als een briesende leeuw. En hij zoekt wie hij zou mogen verslinden. En dat zijn dan de vijanden van buiten, maar dan is er ook nog die vijand van binnen. En dat is wel haast de grootste vijand, de meest gevaarlijke vijand. Het vlees, het boze hart dat open staat voor de Satan en voor de wereld, dat zo aansluit op alles wat de wereld te bieden heeft. Dat zo kan hunkeren naar de zonde. De Heer Jezus roept ertoe op om wakker te zijn, om je vijand te kennen, om hun tactiek te doorzien, om hun bedoeling te doorzien. Wakend moeten we bidden en biddend moeten we waken. Het vlees is wel, de geest is wel gewillig, zo zegt de Heer Jezus hier tegen zijn discipelen. Maar het vlees is zwak. Ook Gods kinderen, juist ook Gods kinderen, moeten hiertoe worden opgeroepen. In de wedergeboorte schenkt God een nieuwe wil en maakt dat die geest gewillig wordt om de Heer te dienen, om hem te volgen. En hoe heeft Petrus het vaak ook uitgesproken? Vanuit de liefde van zijn hart. Om voor de Heer Jezus te strijden, om met hem te lijden, om zelfs met hem de dood in te gaan. En hij kon het niet geloven dat hij in staat was om zijn meester te verloochenen. Die geest was wel gewillig. Maar hij kende zichzelf zo slecht. En hij kende de duivel en de wereld zo slecht. Maar de Heer Jezus waarschuwt. Waakt en bid dat je niet in verzoeking valt. En gemeente, juist als je iets van die vijanden gaat leren kennen. Dat de kracht van de wereld en de kracht van de duivel zo groot is. En dat je die niet zomaar met een psalmvers op de vlucht kan jagen. Als je de zwakheid van je eigen vlees moet inleven. Dan zul je niet spelen met de zonde. Dan zul je de rand en de grens van de zonde niet gaan opzoeken. Maar juist dan ga je je knieën buigen. Als je leert waken, als je die duivel en die wereld en die andere vijanden in de gaten krijgt. Dan leert een mens bidden. Leid ons in geen verzoeking ooit. Verberg voor ons uw aanschijn nooit. Gij weet het, onze kracht is klein. De drift te veel. En het hart onrein. Waar een mens leert waken, daar gaat hij ook bidden. En als wij niet waken, gemeente, en als we de vijanden niet kennen of zo slecht kennen, zo zien we ook hier bij de discipelen, dan valt een mens in slaap. Dan vervalt hij in de zonde. En dat kan dus zelfs ook bij Gods kinderen zo zijn. De Heer waarschuwt juist zijn discipelen hiervoor. En onze Dordtse leerregels die verwoorden dat ook in een van de paragrafen, ook in het slothoofdstuk. Dat Gods kinderen soms door hun eigen schuld van de genade kunnen afwijken. En de begeerlijkheden des vleeses volgen. Ze moeten gestadig waken en bidden dat ze niet in verzoeking geleid worden. En als ze dat niet doen, dan zullen ze niet alleen door het vlees, de wereld en de Satan tot zware en gruwelijke zonden vervoerd worden, maar worden daartoe ook inderdaad vervoerd, zoals het droeve gevallen van David en Petrus ons bewijst. David, die op het dak van zijn paleis liep. En die vrouw zag die zich aan het wassen was. We lezen niet dat David op zijn knieën viel. En dat hij bad. Leid mij niet in verzoeking. Verlos mij van de boze. Nee, David viel geestelijk in slaap. En hij liet die begeerte toe. En de begeerte werd voleindigd. En de zonde werd gedaan. En de Dordtse leerregels zeggen zelfs in het volgende artikel dat ze een vervallen in een schuld des doods. David, het voorbeeld uit het Oude Testament. Petrus het voorbeeld uit het Nieuwe Testament die zijn meester verloochent. En zelfs met vloeken en zweren loochent dat hij Jezus kent. Ze vervallen in schuld des doods, zo staat er in de leerregels. Dat moeten we toch niet vergeten, gemeente, want wij kunnen soms wel eens denken, ja, inderdaad, Petrus en David, die zondigen, maar zijn toch kinderen van God? En er is toch een volharding der heiligen? En dan zijn we er weer uit. Nee, een schuld des doods. Ze vertoornen Gods aangezicht zeer. Dat heeft David gevoeld. En dat heeft Petrus gevoeld. En die konden zich er niet uitredden met het dogma van de volharding der heiligen. Ik erken mijn schuld die u tot straf bewoog. Ik ben uw gramschap dubbelwaardig. Davids geestelijke leven lag overhoop. En dat gold hetzelfde van Petrus. Hij ging naar buiten en weende bitterlijk. Schuld des doods. En hij had opnieuw vergeving nodig. Hij had opnieuw nodig dat de Heere hem op zou zoeken. De geschiedenissen, gemeente van Gods kinderen in de Bijbel, die laten ons zien dat een mens niet de grenzen van de zonde moet opzoeken. En zich niet in slaap moet laten sussen door die vijanden. Maar dat hij moet waken. Op de uitkijk staan. Zien waar die vijanden zijn. Wat hun bedoelingen zijn. Wat de listen zijn. Maar de Heere maakt Petrus toch wakker. Hij had ook stilletjes weg kunnen gaan. En hij had ze kunnen laten slapen. Maar hij maakt ze wakker. Hij laat ze niet uiteindelijk aan hun eigen gekozen lot over. Hij roept op, waakt en bidt. Maar uiteindelijk houdt hij dat werk in stand. Hij maakt ze wakker telkens weer. En ook als een mens in de zonde droevig vervallen, dan zal uiteindelijk de Heer er toch voor zorgen. Zoals onze leerregels dat zeggen. Of verliezen ze voor een tijd het gevoel der genade. Dan kan een mens het dan toch ook niet in uithouden. Want de verberging van het aangezicht van de verzoende God, dat is toch bitterder dan de dood. En dat is dan ook het grote verschil tussen Petrus en tussen Judas. Nee, Petrus zal niet bij zichzelf hebben kunnen denken, ach, mijn zonde is minder erg, ik heb hem wel verloochend, maar ik heb hem niet verraden. Dat is het onderscheid niet. Maar de vraag is, waar gaan we ermee naartoe? Met die zonde. Met die soms droevige en gruwelijke zonde, zoals David en zoals Petrus. Judas die ging ermee naar de verkeerde priester. Hij had berouw over zijn zonde. Maar hij vluchtte ermee naar de priester in de tempel en die zei, wat hebben wij met u te doen? Je mag toezien. En hij werd weggestuurd bij die priester. Had hij nou maar naar die priester aan het kruis gevlucht? Had hij zijn berouw en zijn spijt nou maar aan die priester die aan dat kruishout genageld was bekendgemaakt? Maar hij ging ermee naar de verkeerde priester. Gemeente, naar welke priester gaan wij? Waar zoeken wij de oplossing voor onze zonden? Waar zoeken wij het leven? waar gaan wij naartoe met onze nood? Ook van die vijanden die wij in eigen kracht nooit kunnen overwinnen. De Heer Jezus zegt, waakt en bid. Bidden. Je knieën buigen. En het leven buiten jezelf zoeken. Die grote hoge priester die alleen zijn lijdensweg gaat. Die alleen die pers streekt. Die zegt, ik voor u. Ik in uw plaats. Daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. En laat het niet zo zijn, gemeente. Dat we blijven slapen, ondanks dat de Heer ons oproept. Ondanks dat de Heer ons het evangelie verkondigt. Ondanks de roepstemmen die er zijn. Ondanks de voorbeelden van dat droevige vallen van David en Petrus. Maar laten we door de genade van de Heilige Geest mogen waken en bidden. Amen. Dankzegging. Heren, we mochten samen elkaar weer ontmoeten onder uw woord. Het evangelie van het lijden van Christus, waarin toch duidelijk werd dat u die weg alleen moest gaan. En dat het waar is wat apostel Paulus gezegd heeft, dat Christus te zijner tijd, toen wij nog krachteloos waren, voor goddelozen is gestorven. Heer, laat dat het wonder mogen zijn, ook in deze lijdenstijd. En geef dat we ons aangesproken mogen weten. Dat we het leven buiten onszelf in u, de lijdende en de stervende borg zullen zoeken. Wilt u het woord vandaag gesproken zegenen? Het tekort genadig vergeven, wij kennen ten dele, profiteren ook ten dele. Maar wilt u wat ten dele was, toch bekronen met uw zegen en door uw geest volmaken? Wilt u ons het verdere van deze zondag gedenken? Wil zijn met de gemeente in alle omstandigheden van voorspoed en tegenspoed. In maatschappelijk en in geestelijk bestaan. Dat u zij met de broeders kerkraad, sterkt u ze in de ambtelijke taken die ze hebben. Wees met onze vriend en broeder, dominee Procé, wil ik hem uw nabijheid schenken, samen met zijn gezin. Wil geven dat zijn arbeid hier vrucht mag dragen, dat uw koninkrijk mag worden uitgebreid. En geef zo, heren, dat we mogen bemerken dat u er bent. En dat u het woord nooit ledig tot u laat wederkeren, maar dat u ermee doet wat u behaagt. Wees met ons, heren, in al onze werkzaamheden, in het gezin, in het maatschappelijke leven. Wees ook met ons als we geen werk hebben. Of als we niet meer werken kunnen, of niet meer werken hoeven. Wees met de jongelui op school, of op hun stageadres en de kinderen op school wilt u, heren, wijsheid en krachten geven. Bewaar ons allen voor een onverwachte en een onverzoende dood. En breng ons op uw tijd ook weer samen. Heb dank voor alles wat u schonk. De ontmoetingen die we met elkaar mochten hebben. De banden die weer mochten worden aangesterkt. Die ook in het verleden door u zijn gelegd. Ootmoedig danken wij uw grote en heilige naam, heren. En we zien op tot u. Hoor onze gebeden. Om Jezus wil. Amen. Psalm 5, vers 2 en 3 zingen wij tot slot. Sla iedere zucht mijn hart ontgleden opmerkend ga. En het derde, ik zal door ijver vuur aan het blaken, o heren, bij het schemerend morgenlicht mij stellen voor uw aangezicht, oprechte boezem zuchten slaken en biddend waken. 2 en 3 van Psalm 5. Ontvang me binnen de hart en de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen en gaat heen in vrede naar uw woningen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.